Gemeente, we willen met elkaar lezen een gedeelte uit Matteüs 26, vanaf vers 57 tot en met vers 68. Een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis. De Heere Jezus is gevangen genomen in de hof. En dan lezen we in Matteüs 26 vanaf vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidde hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, maar vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zone Gods. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van noden? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover dit gedeelte. De tekst voor de prediking deze morgen kunt u vinden in vers 64, waar Matteüs schrijft, hoofdstuk 26, vers 64, Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken van de hemel. Tot zover ook onze tekst. We staan vanmorgen stil bij Jezus' getuigenis tegenover de hoge priester en tegenover het Sanhedrin. We letten allereerst op zijn eed en vervolgens staan we ook stil bij zijn toekomst. Dus Jezus' getuigenis voor het Sanhedrin, zoals we dat aantreffen in onze tekst. We letten op zijn eed, we letten ook op zijn toekomst. Gemeente, in het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben, zien we de Heere Jezus staan voor het Sanhedrin. Na zijn gevangenneming in de hof van Gethsemane is hij in allerijl overgebracht naar het huis van Caiaphas, waar die nacht een bijeenkomst van het Sanhedrin is belegd. De bijeenkomst staat onder voorzitterschap van Caiaphas, de hoge priester. Hij leidt het verhoor. En het zal ook u wel opgevallen zijn bij onze schriftlezing. Allerlei stemmen klinken. Men is bijeen om de Heere Jezus te verhoren. En juist het Sanhedrin, als zijnde het hoogste college van rechtspraak en bestuur onder de Joden, juist zij die geestelijk leiding hebben te geven aan het volk, zouden toch het besef moeten hebben dat als in zulk een verhoor het op één ding aan zou komen, dan toch wel daarop dat men naar recht en dat men naar waarheid zal oordelen. Maar dat alles is ver te zoeken. Want er wordt wel een verhoor gehouden. Maar men wil maar naar één uitkomst toe. Namelijk naar Jezus' veroordeling. Naar Jezus' veroordeling tot de dood. En daarom, men schroomt niet om ook vele valse getuigen te horen. En daarbij zegt de een dit en de ander roept dat. Maar het alles wordt duidelijk. Men komt er niet uit. Het getuigenis is niet eenparig. En de hoge priester beseft, op grond van alles wat heeft geklonken, kunnen wij hem die voor ons staat onmogelijk veroordelen. En zo dreigt het proces op een mislukking uit te lopen. Bovendien, en dat maakt het voor de hoge priester allemaal nog ergerniswekkender, de Heere Jezus, hij zwijgt. Als allerlei valse getuigenissen tegen hem worden ingebracht, wat doet hij dan? Weerlegt hij ze? Gaat hij er tegen in? Zegt hij met stemverheffing, allemaal leugens, weg ermee, ik verwerp ze hardgrondig. Nee, hij zwijgt. En hij doet dat niet zomaar. Integendeel, hij heeft er een doel mee, want door zijn zwijgen zorgt hij ervoor dat het proces tegen hem niet op allerlei zijpaden belandt, maar tot zijn kern komt. Namelijk tot die ene allesbeslissende vraag of hij nu de Messias, de Zoon van de levende God is of niet. En naar die vraag zien we het proces ook toegroeien. Want Caiaphas kan dat zwijgen van Jezus op een gegeven moment niet langer verdragen. Het tart hem, het prikkelt hem, omdat hij beseft al die andere beschuldigingen. Hij kan er niet op veroordeeld worden. En dan komen de dingen inderdaad tot hun kern. Want dan staat uiterst geprikkeld Caiaphas op. En recht op de man af vraagt hij het de Heere Jezus in vers 63. Ik bezweer u bij de levende God of gij zegt dat gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dus hij zegt, zeg het ons. Beleid het ons nu klip en klaar. Bent u nu de Christus? Of bent u het niet? En dan dat opvallende, nu de kern van de zaak aan de orde is. Nu zwijgt de Heere Jezus niet. Nu is het proces aangekomen op het punt waarop hij het hebben wil. En plechtig getuigt hij ten overstaan van Kajafas en het hele Sanhedrin, gij hebt het gezegd. Met andere woorden, ik ben het. Ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. De gemeente, zie hem daar staan, gebonden, zijn handen vastgesnoerd op zijn rug, alsof hij een levensgevaarlijke ketter is of misdadiger. Maar hoe vernederend en onwaardig zijn uiterlijke omstandigheden ook zijn, toch klinkt uit zijn mond die koninklijke belijdenis: gij hebt het gezegd. Waarbij hij als onder ede betuigt, Kajafas had gezegd: ik bezweer u bij de levende God. Wel nu onder ede betuigt Christus: ik ben het. Ik ben de beloofde Messias. Ik ben de Christus, de Davidzoon, naar wie alle godvruchtigen zo vurig hebben uitgezien. Ik ben het. Gij hebt het gezegd. En gemeente, wat is hij in dat koninklijke eedzweren van onschatbare waarde voor het geloof? Nee, het Sanhedrin ziet vanaf nu niets meer in hem. Voor hen is deze eed alleen maar een reden om nu definitief zijn doodvonnis te vellen. Kijkt u maar naar het vervolg. De hoge priester scheurt zijn kleed en roept triomfantelijk uit: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Wat dunkt u, lieden? En ze zijn het er allemaal over eens. Hij is des doods schuldig. Ziet u, juist omdat hij zweert: ik ben de Christus. Ik ben de Zoon van de levende God. Juist daarom verwerpen ze hem nu voorgoed. Hij verdient niet langer in hun midden geduld te worden. Hem moet het zwijgen worden opgelegd. Hij is des doods schuldig. Het Sanhedrin verwerpt hem nu voorgoed en wil hem nu werkelijk voor altijd weg hebben uit hun midden. Maar, en dat is de keerzijde, wat nu voor het Sanhedrin reden is tot zijn verwerping, is voor het geloof juist reden tot aanbidding. Want juist in dat plechtige eedzweren: ik ben het, de Christus, de Zoon van de levende God, is hij voor het geloof alles waard. Want hij verzekert hier, staande voor Gods aangezicht, dat hij werkelijk de Christus is, de verlosser, beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat hij door zijn vader met de Heilige Geest is gezalfd om te zijn. En dan denk ik even aan wat onze catechismus zegt bij de uitleg over die naam Christus. Onze catechismus zegt: als de Christus is hij met de Heilige Geest gezalfd om te zijn onze allerhoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. Met andere woorden, gemeente, zie hem daar staan voor het Sanhedrin, behandeld als een onwaardige, behandeld als een nietswaardige, uitgeworpen als een volksverleider. Maar voor het geloof heeft hij juist zo alle waarde. Hij verzekert hier: ik ben de Christus. Ik ben gezalfd met de Heilige Geest om voor u te zijn, de beloofde profeet. de grote priester en de eeuwige koning. En u voelt wat dan voor het Sanhedrin reden is tot verwerping en tot een definitief doodvonnis. Dat is voor het geloof van onschatbare waarde. En weet u, dit wat hij hier zegt tegen het Sanhedrin. Gij hebt het gezegd, met andere woorden, ik ben het. Dat zegt hij vanmorgen ook tegen u en tegen mij. Ik ben het. Wij komen nog steeds te midden van allerlei beperkingen samen. Maar of u nu in de kerk zit, of thuis meekijkt en meeluistert, vanmorgen komt de Heere Jezus op u toe. En wat hij onder ede richting het Sanhedrin verklaarde, zegt hij vanmorgen ook tegen u. Tegen ons die in de kerk zitten. Maar ook tegen u die meekijkt en meeluistert thuis. Hij zegt, ik ben het. Ik ben de Christus. En dat betekent allereerst, ik ben de profeet. Die u wil leren en onderwijzen. En die het ook in uw leven wil waarmaken en vervullen. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Gemeente, vele vragen bezetten mogelijk uw hart. Zorgen, moeiten, verdrietelijkheden. We leven in zo'n verwarrende tijd. Ook in uw leven spelen er misschien 1001 dingen. En u verzucht, wat is waarheid? Waar kan ik nu van op aan? Waar ontvang ik nu raad? Waar ik werkelijk mee uit de voeten kan? Hoor, hoor. Wat de Heere Jezus vanmorgen tegen u en tegen jou zegt. Hij zegt, ik ben de profeet. Die u door mijn woord en door mijn geest wil leren en onderwijzen. En daarom, hoor naar mij. Zet u aan mijn voeten. Ook met de geestelijke vragen die u hebt. Die naar verzoening en vrede met God. U zegt misschien, hoe kom ik toch tot geloof, tot bekering, tot vastheid, tot zekerheid. De een zegt dit, de ander zegt dat. En ook op het erf van de kerk, laten we eerlijk zijn, wat klinken er niet een stemmen? Ja, maar wat is nou het adres? Christus staande voor het Sanhedrin zegt vanmorgen ook tegen u, ik ben het. Ik ben de profeet die u wil leren en wil onderwijzen. En daarom zet u aan mijn voeten. Want wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. Hij zegt, hoor naar mij. Hoe het ook is in uw leven en hoe de dingen er ook voor staan. Hoor naar mij, want ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik zal u nooit misleiden. Nooit een verkeerd spoor induwen. U krijgt misschien van allerlei kanten raadgevingen en adviezen. En je wordt er zo af en toe verward van. Maar Christus zegt, luister nu naar mij. Geef nu acht op mijn woord. Want ik ben de waarheid. En ik wil u leren. En ik wil u onderwijzen. Hij zegt tegen jong en oud. Tegen bekeerd en onbekeerd. Tegen luchthartige en tegen ernstige. Hoort naar mij. En uw ziel zal leven. En dan nog een stapje verder, gemeente. Als de Heer Jezus hier onder ede betuigt, ik ben de Christus. Dan wil hij daarmee ook zeggen, ik ben de beloofde priester. De priester die het grote offer zal brengen, nodig tot verzoening van zonde en tot behoud van zondaren. Ik ben het. Wat is ook dat een geweldige boodschap, vindt u niet? Want wie we ook zijn, als wij eerlijk zijn voor God, dan staan we allemaal met handen vol schuld tegenover Hem. Wij hebben het soms over anderen. Die, hebben dat al gehoord? En die? Nou, toch niet best. Ja, maar hebt u zelf al eens voor de spiegel gestaan? Is het licht van Gods woord, van Gods wet, van Gods geest al gaan schijnen in uw leven? Gemeente, waar dat gebeurt, dan komen we er wel achter wie we zijn. En hoe we een bron van ongerechtigheden met ons meedragen. En dan kunnen we onszelf proberen te verbeteren en onszelf proberen op te knappen. Maar het gaat niet. Hoe ernstiger u het probeert, hoe meer zonden u ontwaart en hoe meer u erachter komt. Al het mijne, het is onvolkomen, het is met zonde bevlekt. En hoe moet dat dan? Als ook ik word weggeroepen en als ook ik moet verschijnen voor Gods rechterstoel, zie mij bevlekt. Met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Hoe moet dat dan? Hoe wordt het dan ooit goed? Hoe zal ik dan ooit getroost kunnen leven en op Gods tijd zalig kunnen sterven? Wel, daartoe hebben u en heb ik. Daartoe hebben we alle een priester nodig. Een priester die verzoening doet. En nu zegt Christus vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij. Ik ben als de Christus. Ook de beloofde priester die het grote zoenoffer zal brengen. En wiens bloed zal reinigen van alle zonden. En daarom, gemeente, waar moet u zijn? Met uw vragen. Dan moet u zijn bij deze profeet. Maar met uw zonde, met uw schuld, met uw ongerechtigheden, voor uw bekering, na uw bekering, waar moet u zijn, ook als het gaat over die grote vragen van het leven? Dan moet u zijn bij Hem, die het vanmorgen onder ons betuigt. Ik ben het, als de beloofde verlosser, ben ik ook de priester die verzoening zal doen. Die mijn bloed zal vergieten, die mijn leven zal geven, opdat er in mij en in mijn bloed reiniging zal zijn, verzoening zal zijn voor alle zonden. En daarom leer het. Kijk, het Sanhedrin, als het gehoord heeft, gij hebt het gezegd, met andere woorden, ik ben de Christus, ik ben de Zoon van de levende God. Het Sanhedrin keert zich af. Hij zegt, weg met hem. Maar u? Buigt u? Heren, wat hebben we u nodig als profeet, want anders dwaal ik. Maar dan ook, heren, wat heb ik u nodig als priester? Want buiten u is er geen licht en buiten u is er geen heil. En buiten u is er geen verzoening. Maar van u mag ik toch horen dat hij volkomen zaligt. Hebreeën 7. Alle die door hem tot God gaat. Met andere geboden gemeenten waar u het leert. Met al uw zonden en met al uw ongerechtigheden, wat het ook is, uit heden en verleden, om tot hem uit te gaan. Belijdend uw zonde, erkennend uw schuld, smekend om genade, daar wijst hij u niet af. Maar daar neemt hij het voor u op. Daar wil hij u wassen en reinigen in zijn bloed en deel geven aan verzoening en vrede. Met God, waar dan heen? Nou, toch tot hem alleen. En dan nog iets. Hij wil voor alle die bij hem leren schuilen niet alleen een verzoening zijn, maar hij wil voor hen ook zijn de priester die voor hen bidt. U weet ook, dat was een taak van de priesters als ze geofferd hadden. De voorbeden voor het volk. En zo is ook de Heer Jezus. Niet alleen de priester die het grote offer van zijn leven brengt. Maar op grond van zijn offer is die ook de hoge priester die ter rechterhand Gods is. En die het ook, en die ook voor de zijne bidt. Wat een werkelijkheid. Die ook ter rechterhand Gods is, zegt Paulus, die ook voor ons bidt. Een advocaat hierboven, een voorbidder hierboven, voor alle die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, voor hen bidt. Opdat ze tot geloof komen. Maar ook opdat ze tot in het geloof zullen volharden. Dat ze bij de verworven verlossing beschut en bewaard zullen blijven. En eenmaal eeuwig mogen thuiskomen. Nou, we zeggen maar weer gemeente. Waar dan heen? Waar dan heen? Anders dan tot hem alleen. En dan nog iets. Want er is nog een derde element. Als hij zegt, ik ben de Christus. Dan betekent dat ook, ik ben de beloofde koning, de grote zoon van David. Nou, als onze koning Willem-Alexander met een persoonlijke boodschap tot het volk komt, dan zijn er miljoenen ingeschakeld. En bij alle goede bedoelingen, maar vaak blijft het, of bijna altijd blijft het bij hem in het intermenselijke steken. Maar nu vanmorgen, hij die alle koningen overtreft, hij die als koning de kop van de slang heeft vermorzeld, de zonde heeft verzoend, de dood heeft overwonnen, die het leven is tot in eeuwigheid, hij komt vanmorgen in het gewaad van zijn woord op u toe en hij zegt, ik ben ook de koning die overwonnen heb en die eeuwig leeft aan de rechterhand van mijn Vader in de hemel en die bekleed is met alle macht in hemel en op aarde. En daarom weer gemeente, op wie gezien, persoonlijk, maar ook als gemeente en kerk en als land en als volk voor wie neergeknield. Van wie het nou verwacht, ook in deze huidige omstandigheden, wel van wie anders dan hem die hier ten overstaan van Caiaphas getuigt. Ik ben de koning die het al gebiedt. 1001 dingen zijn onzeker. Maar één ding is zeker, waar u aan zijn voeten leert buigen, door hem geleerd als profeet, onderwezen door zijn woord, onderwezen door zijn geest, en waar u als een arme zondaar uw leven hebt leren zoeken en het mogen vinden in zijn offer en in zijn bloed. En zo ook hebt leren buigen voor hem als koning. Gemeente, daar bent u veilig. Daar bent u wel bewaard. Wat er ook gebeurt. En hoe de golven misschien ook tegen uw levensschip aanslaan. Dan bent u veilig in zijn armen. En veilig in zijn bloed. Geen kalme reis beloofd. Maar hij is de koning, zegt Psalm 95, die ons het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En daarom, wat een eed. Ja toch? Nogmaals, het Sanhedrin, als die eed gehoord hebben, zeggen ze, weg met hem. Desdoodschuldig. Willen niks meer van hem weten. Niet meer naar hem horen. Zijn mond moet zwijgen. En u, die eed heeft geklonken ook aan uw adres. En hij zo heel persoonlijk op u hier in de kerk, maar ook op u thuis is toegetreden en het u gezegd heeft. te midden van uw vragen, ik ben de profeet. En te midden van uw zonde en schuld, ik ben de priester. Met een volkomen verzoening. En te midden van al uw wankelmoedigheid, ik ben de koning. Nou gemeente, leeft het bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. De psalmdichter zegt, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. En hoe belangrijk dat is, dat blijkt ook uit het vervolg. Want als de Heere Jezus dan heeft gezegd tegen Caiaphas en tegen het Sanhedrin, gij hebt het gezegd, dan voegt hij er nog de veelzeggende woorden aan toe. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, komende, zittende aan de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken van de hemel. Die tweede hoofdlijn, zijn toekomst. En dat is toch ook wel weer een heel opmerkelijk woord, gemeente. U voelt wel Christus getuigd hier van zijn toekomstige heerlijkheid. Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende aan de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken van de hemel. Getuigt hij van zijn heerlijkheid. Hij getuigt hier van zijn toekomstige overwinning. En wat dit getuigenis vooral zo opmerkelijk maakt, is het tijdstip waarop hij dit zegt. Want wanneer zegt hij dit nu? Wel, hij zegt dit op een moment dat het Sanhedrin op het punt staat om zijn doodvonnis uit te spreken. En dat weet hij. Dus, ja, hij had ook kunnen zeggen, vanaf nu zult gij de Zoon des mensen zien. Verworpen. Veroordeeld. Geleid naar het kruishout van Golgotha. De dood. Stervend. Vanaf nu. Want vanaf nu gaat het immers naar het doodvonnis toe. En vanaf via het doodvonnis van het Sanhedrin naar Pilatus. En via Pilatus naar het kruis van Golgotha, het vloekhout der schande. Het doorlijden van de helse smarten. Dat komt allemaal nu. Maar wat zegt Christus? Hij zegt, kijk verder. Hij ziet omhoog. Hij ziet op zijn vader. Hij ziet op het loon dat zijn vader hem heeft bereid. Hij ziet hoe heel zijn lijdensweg uiteindelijk zal uitlopen op zijn verheerlijking. En daarom getuigt hij niet van zijn ondergang, maar van zijn overwinning. Vanaf nu zult gij de Zoon des mensen zien, zittende aan de rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Met andere woorden, hij zegt tegen het Sanhedrin, jullie kunnen nu wel allerlei besluiten gaan nemen. En jullie kunnen wel denken mij het zwijgen op te leggen en mij voorgoed uit de weg te ruimen en allerlei maatregelen tegen mij en ten nadele van mij te werken en te nemen. Maar jullie zullen het toch verliezen. En ik zal overwinnen. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, zittende aan de rechterhand van de kracht van God en komende op de wolken van de hemel. En gemeente, dan kiest de Heer Jezus zijn woorden zo, dat daarin richting het Sanhedrin een nieuwe bevestiging ligt van het feit dat hij werkelijk de beloofde Messias is. Want hij ontleent zijn woorden hier aan die oude profetieën van Daniël. Ook Daniël heeft een vergezicht ontvangen op de beloofde Messias. En van hem getuigt dat hij de zoon des mensen is. En dat hij zich zal zetten aan Gods rechterhand. En dat hij zal komen op de wolken van de hemel. De leden van het Sanhedrin kenden die profetieën. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt hier: ik ben de Christus. En wat van de Christus getuigd wordt in de schriften, dat geldt nu ook van mij. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien. Kom zittende aan de rechterhand Gods. En komende op de wolken van de hemel. En gemeente, wat ligt ook daar weer een onderwijs in. Ook voor u en ook voor mij. Allereerst een krachtige waarschuwing. Voor wie? Nou, natuurlijk allereerst voor het Sanhedrin. Want zij kunnen Jezus nu wel uitwerpen en bespotten, maar in dat woord van Christus klinkt door: God zal hem aannemen, hem uit de dood opwekken, hem een plaats geven aan zijn rechterhand en aan het eind der tijden laten wederkomen op de wolken van de hemel in koninklijke majesteit en glorie, wederkomen. Om, en dat wisten de fariseeën en schriftgeleerden ook, het komen van de Zoon des mensen zal een komen ten gerichte zijn. Om te oordelen de levenden en de doden. Met andere woorden, Christus zegt tegen hen: hij die ze nu verwerpen, weg met hem, des doodschuldig, zal straks hun rechter zijn. Nou, nu moeten ze dan niet huiveren? Moet dan heilige schrik en vrees niet hun hart en ziel bevangen? Ja, zo zou het wel moeten zijn. Maar in hun verblinding en haat luisteren ze nergens meer naar. Integendeel, ze bersten van woede en ze stoppen hun oren toe en schreeuwen het uit: hij is desdoods schuldig, weg met hem. In plaats van verontmoediging, verharding. Maar gemeente, dit deel van Christus' woord, zijn toekomst, zet ook voor ons de dingen op scherp. Want hoe staan wij nu tegenover hem? Kijk, deze geschiedenis laat zien: je hoeft niet per se een atheïst of buitenkerkelijke te zijn om je tegenover de Heere Jezus te verharden. Kan ook als je netjes bent. Stipt, precies, rechtzinnig. Ook als je net als het Sanhedrin behoort tot het uiterlijk meest trouwe deel van de gemeente. Ja, zelfs als je ambtsdrager bent. Want dat waren ze. Ook dan kan kennelijk je hart gekenmerkt worden door verharding. En dan moet u niet eens zeggen: ah, dat waren die gasten van het Sanhedrin. Nee, dan moeten we onszelf de vraag stellen: ben ik het Heere? Gemeente, jongeren, ouderen, hoe staat u, hoe sta jij nu tegenover hem? Welke plaats neemt hij nu in je hart? Hoe aangrijpend. De Heer Jezus komt heel dicht op ons toe vanmorgen en hij kijkt u als het ware in de ogen en hij zegt: ik ben het, ik ben de profeet, dus laat u door mij leren. En ik ben de priester, dus laat u door mij met God verzoenen. En ik ben de koning, dus buig onder mijn scepter, dat hij op u en op jou toekomt. En dat in plaats van dat uw hart zich opent en ontsluit voor hem, de klep van uw hart dicht gaat en u het naast u neerlegt en u van hem afkeert. Er gebeurt altijd wat in de kerk, echt waar. Dit niet zomaar even zitten. Er gebeurt altijd wat. Uw hart wordt geraakt en wordt geopend Of de klep van uw hart gaat dicht en gaat nog meer in het slot en u verhardt zich. En daarom, hoe staan de dingen ervoor in ons leven? Hoe verhouden wij ons tot deze profeet, tot deze priester, tot deze koning? Gemeente, als Jezus spreekt over zijn toekomst, dan zet dat ook voor ons de dingen op scherp. Bedenk, alle ongeloof, alle onbekeerlijkheid, alle zelfhandhaving, alle onverschilligheid. Het is uiteindelijk niets anders dan een verwerpen van hem. En dan wil het woord van onze tekst u wakker schudden en u laten zien. Weet wie u voor u hebt. Weet wie er tegenover u staat. U staat tegenover hem. Moet u zich indenken. U staat vanmorgen tegenover hem die gezeten is aan de rechterhand van de kracht, de macht, de majesteit van God. En u staat tegenover hem die straks zal wederkomen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En wat als u dan nooit voor hem gebogen hebt? Gemeente, u voelt hoe ernstig. Dan zullen we geen woord tot onze verontschuldiging kunnen inbrengen. Dan zal de Heer tegen ons zeggen, weet u het nog toen en toen die zondag? Toen heb ik het gezegd tegen u. Ik ben de profeet en daarom laat u door mij leren. En toen heb ik oog in oog met u gestaan en ik heb tegen u gezegd, ik ben de priester. Laat u door mij met God verzoenen. En ik heb het tegen u gezegd in bewogenheid, in liefde, ik ben de koning. Daarom buig onder mijn scepter, want alle die onder mijn scepter buigen zullen leven tot in eeuwigheid. Maar gij hebt niet gewild. Gemeente, laat dat van ons niet gezegd behoeven te worden op die grote dag der dagen. Maar laten we het heden dat God ons geeft mogen gebruiken. De genadetijd uitkopen om door hem geleerd te worden. Om door hem te delen in verzoening en vrede met God. En om door hem geleid te worden door de vloeden en de stormen van dit leven heen naar de eeuwige thuishaven. En kijk waar u de leidsels uit handen leert geven. En u door deze profeet laat leren en door deze priester gaat delen in verzoening en in vrede met God. En u onder zijn koninklijke scepter mag buigen. Kijk, daar gaat dit woord van Christus aangaande zijn toekomst. Glorie, heerlijkheid, roem, genade voor u krijgen. Want hij, voor wie u leerde buigen en in wie u uw leven hebt mogen vinden en wiens zaak op de aarde zozeer bestreden en aangevochten wordt, hij heeft het gezegd. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de kracht van God. Als profeet, als priester, als koning. Om gezeten aan Gods rechterhand de belangen van zijn kerk en van zijn gemeente hier op aarde te behartigen. Maar ook om gezeten aan Gods rechterhand de grote voorbidder te zijn voor alle die door hem tot God gaan. Ook om te waken over dat ene schaap en over die ene ziel die naar hem hunkert. En die naar hem uitgaat. En die zonder hem niet kan. Voor alle die Christus toebehoren mag gelden. Ze hebben een pleitbezorger bij hun Vader in de hemel. En hij zal niet rusten voordat hij ze eeuwig heeft thuisgebracht. Hij bidt het in het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik wil dat diegenen bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En gij zult zien de Zoon des mensen zittende aan de rechterhand der kracht Gods. Kijk, dan wil Christus het oog van de zijne naar boven heffen. Dat ze in de aardse strijd zullen zien op hem. Het van hem zullen verwachten. In hem zullen ankeren. Hun oog op hem zullen slaan. En dan mag er in en vanuit hem ook het uitzicht zijn op zijn toekomst. Hij is nu gezeten aan Gods rechterhand. En vanuit de hemel vergadert hij zijn gemeente uit alle geslachten, natie en tongen. Waakt hij over de zijne, waakt hij over zijn kerk, gaat hij voort met zijn werk. Totdat zijn dag daar is, waarop hij de kroon op zijn werk zal mogen zetten. Zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Een dag van verschrikking en vrees voor alle die hem in ongeloof verworpen hebben. Maar een dag van vreugde en zaligheid voor alle die hem toebehoren. Dan zult ge zien wie. U. Jij. Ik. Alle oog zal hem zien. Ook het oog van degene die hem doorstoken hebben. Maar wat een dag van vrees is en verschrikking, is voor al de zijnen een dag van vreugde en blijdschap. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt ten hoogste toppunt stijgen. Hij zal wederkomen als de grote overwinnaar om de kroon op zijn werk te zetten. Om te scheppen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop zijn lof tot in alle eeuwigheid zal klinken. Echt waar, zegt u? Gaat het daarop aan? Ja, hij heeft gezworen. Ik ben het. En gij zult zien de Zoon des mensen, zittende aan de rechterhand Gods. En komende op de wolken van de hemel. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Ook naar datgene wat hij vanmorgen in ons midden heeft betuigd. Psalm 89, het zevende vers.